Goedemorgen. Zo, het is natuurlijk volop vakantie. Ben ik goed te horen? Ik hoor een beetje een aparte echo, of is dat normaal? Nee, het leek normaal. Oké. We zitten behoorlijk in de vakantie en ik zie toch wel dat er nog heel wat mensen hier zijn. Ik werd gevraagd om even mijn sprekersgat op te vullen. Nou, dat doe ik graag. In de zomer heb ik daar wel wat meer ruimte voor. Dus ja, dat kwam ook allemaal een beetje onverwachts uiteindelijk. En als het gaat om het onderwerp van vanochtend, ja, God in ons midden. We hebben daar net een heel mooi lied over gezongen. Ik hou van Sela-nummers, van de band Sela. En dat is niet omdat ik Tobias ken of zo, maar nou, misschien wel een beetje. Maar de teksten van Sela, ik vind dat, de muziek vind ik ook prachtig. Dat raakt me echt heel erg. Maar wat ik zo mooi vind aan de teksten van Sela, dat is dat daar ademt eigenlijk doorheen dat nou, er is een diep besef van het belang van de kerk. Van het belang van de geloofsgemeenschap. Dat het ook nodig is bij het persoonlijke geloof. Dat vind ik erg mooi. Dat treft me altijd weer. En zo ook in dit lied, wat ik helemaal niet kende vanochtend. Prachtig. Ja, dus ik hou wel van Sela, maar ik ken niet alles. Dus dat zeg ik ook maar meteen. Dus ga niet vragen, oké, dat lied of dat lied. Dan val ik door de mand. Maar nou, goed, genoeg over Sela. Daar gaat het verder niet over. Het thema, God in ons midden. Vorige week had ik een dienst te leiden bij ons in de gemeente. En je leest een stukje uit de Bijbel, een stukje uit Gods woord. En ik had een gedeelte genomen, en dat doen wij in de gemeente daar, van het ecumenische leesrooster. Ik probeer een beetje aan te sluiten bij het kerkelijk jaar. Het is heel mooi dat je gewoon eigenlijk elke week, we zijn er niet toe verplicht, we verplichten ons daar niet toe, maar dat je eigenlijk een soort cadans ziet van Bijbelteksten, die eigenlijk iedere keer toewerken naar een bepaald feest. Nou, vorige week stond er een tekst op het leesrooster uit de Colossensebrief. En die kunt u wellicht met mij wel meelezen. Dat is zijn een aantal versen uit Colossenzen en dan uit hoofdstuk 1. En dan de versen 21 tot en met 23. Dus Colossense 1, vers 21 tot en met 23. Als het gaat om de tekst uit de Korinthebrief waar Fokko naar verwezen heeft, dat is eigenlijk een tekst die komt later in de preek wel terug. Maar dat geeft eigenlijk een beetje de kerngedachte aan. Dus het is niet een tekst waar ik dus mee begin en wat ik helemaal uit ga bouwen. Het is meer een beetje de kerngedachte van de hele preek. En we komen hem straks nog tegen. De preek van vanochtend, ja, die ontstond eigenlijk uit dat praatje wat ik vorige week hield. Over deze tekst, waarin de schrijver van de Colossensebrief schrijft aan de Colossense vanaf vers 21. Eerst was u van hem vervreemd. En was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven. Onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. En waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Goed. Vaststaand en gegrondvest staat er heel stevig in het Grieks. Eerst waren we van God vervreemd. Jezus heeft zijn lichaam overgegeven. Heeft zich met ons verzoend. Heeft God met ons verzoend. Ja. En dan delen we in wat ons te wachten staat. Maar, zegt Paulus dan moeten we wel blijven geloven. Dan moeten we wel hoop houden. Hoop die het evangelie brengt. En dan wordt het wel een beetje spannend. Want, nou even een spannende vraag. Kun je je redding dan verliezen? Kun je dan blijkbaar datgene wat je eerst hebt ontvangen van God, kun je dat dus vervolgens kwijt gaan raken. Nou, daar wordt in de theologie, althans is daar heel erg over gediscussieerd. En je zou zo gezegd kunnen zeggen dat in de gereformeerde kerken, in de gereformeerde theologie, zegt men eigenlijk nee, als je echt gered bent, dan kun je ook nooit meer los daarvan komen. Dan kun je, wat er ook gebeurt in je leven, God zal je altijd weer terugbrengen. Je zult altijd gered blijven. Dus zo gezegd, eens gered, altijd gered. Nou, dan ga ik in deze preek daar niet zo op in, op dit vraagstuk. Maar ik zou eigenlijk wel willen zeggen van ja, zegt de Bijbel ook niet iets wat ons misschien uitdaagt om in ieder geval niet te gemakkelijk te doen over onze redding? Paulus die natuurlijk spreekt over de wedloop, over volhouden. En hier spreekt hij ook over van ja, dan moet je wel blijven geloven. Als je blijft geloven, dan zul je delen in Gods luister. Nou, en zo zijn er dus ook heel veel kerken, waaronder ook ja, methodistenkerken, zeg maar de voorloper ook van de evangelische kerken, ja, die toch ook zeggen, nee, je moet wel volhouden. Je moet wel volhouden. En ik denk dat dat wel een gedachte is waar we vandaag wat mee kunnen. Van, hou vol. Blijf hoop houden. Nou, en de vraag is dan, wat heeft dat dan te maken met dat God in ons midden is? Nou, daar wil ik het vanochtend over hebben, want daar ligt een verband. Het hoop blijven houden, het volhouden, de wedloop lopen, houdt verband met het feit dat God in ons midden is. Nou, hoe dat verband zit, daar gaan we het over hebben. Wat is die hoop dan precies? Als ze zegt, je moet hoop houden, de hoop van het evangelie. Wat kun je daarover zeggen? Wat is dat dan precies? Nou, laten we opslaan uit de Romeinenbrief. Romeinen 5, vers 1 en 2. Als je een Bijbel bij je hebt, we gaan best wel wat bladeren vandaag. Ja, niet al te veel, maar het is handig als je een Bijbel bij je hebt. Ik denk niet dat het gebiemerd wordt. Het woord hoop, elpis, in het Grieks, komt heel veel voor in het Nieuwe Testament. En vaak is dat woord hoop, de christelijke hoop, is heel erg verbonden met Jezus. Met het evangelie. Met de opstanding uit de doden. Daar komen we zo meteen nog op. Goed, Romeinen 5, vers 1 en 2. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. Dat laatste zinnetje. Dat in de hoop om te kunnen delen in Gods luister, of in Jezus luister, prijzen we ons gelukkig. De christelijke hoop die we hebben, is dat we erop hopen dat wij uiteindelijk voor altijd met Jezus zullen zijn en zullen delen in zijn luister. Nou, dat is een heel ouderwets woord misschien, wat is dat dan precies, luister? Nou, denk maar aan zijn glorie, aan zijn eeuwigheid, aan het feit dat Jezus nu een lichaam heeft wat niet sterft, wat niet ziek wordt, wat niet oud wordt. Hè, dat opstandingslichaam wat, waar we over denken of waar we, wat we vieren met Pasen. Zeg maar, wat voor woord moet je daaraan hangen? Nou, het woord luister. Dus dat we delen in het voor eeuwig met Jezus zijn, met God zijn, in een toestand waarin ziekte, dood en pijn en oorlog allemaal verdwenen is. Dat is die hoop. En dat betekent dat we dus ja, voor eeuwig met God zijn. Dat in zekere zin in de toekomst, als Jezus terugkomt, als die hoop die we hebben tot vervulling komt, dat we dus voor eeuwig God in ons midden hebben. Als we kijken in de brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korinthe 15, vers 28, dan wordt daar iets heel moois over gezegd. Op het moment dat Jezus terugkomt, dan staat er op het moment dat alles aan de Zoon is onderworpen. Dus als Jezus definitief alle vijanden die maar te bedenken zijn verslagen heeft, waaronder de belangrijkste de dood, dan zal de Zoon zichzelf onderwerpen. Dus in liefde zal God zich scharen weer onder God de Vader, of bij God de Vader, laat ik het zo zeggen. En, even kijken hoor, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem, die alles aan hem onderworpen heeft, opdat of zodat God over alles en allen zal regeren. Nu kijken we naar Jezus in de zin van hij is onze redder, en hij is onze Heer, hij is onze hoge priester. Dus we kijken nog naar Jezus als één persoon die allerlei taken heeft gedaan namens God. In de toekomst zal de drie-ene God als het ware weer volledig, ja, nou ja, zal dat zo in ons midden zijn, zullen we in God zijn. En zal het werk van Jezus helemaal vervuld zijn. Dan zal dat klaar zijn. En zal God in zijn drie-eenheid over alles en allen regeren. Dan is het niet meer alleen Jezus die regeert over alle dingen, maar dan zal het de drie-ene God zijn die over alles regeert. Dat betekent dat God met alles zal zijn. Dat alles verbonden is met God. Dat God in heel de schepping weer wandelt. Dat God als het ware weer in het midden is van de schepping. Dat kun je ook lezen in Openbaring. Nou, even tot als conclusie. Wat is nou die christelijke hoop? Nou, die christelijke hoop is dus dat we ernaar verlangen om voor eeuwig met God te zijn. Dat we voor eeuwig in een toestand zijn waarin God over alles en iedereen met zijn liefde zal regeren. Daar verlangen we naar. Net zoals dat God ernaar verlangt om in ons midden te zijn, voor eeuwig. Om over alles en iedereen in liefde te regeren, even zo gezegd. Eenheid met God zijn. Dat is de hoop die we hebben. Nou, en die hoop die ver in de toekomst ligt, die heel erg te maken heeft met de wederkomst van Jezus, ja, die wordt ook alvast hier naartoe gehaald. Dat is de grote Bijbelse boodschap. Dat God uiteindelijk ja, over alles zal regeren. Als Jezus terugkomt, dan zal alles vervuld worden. Maar wij delen nu eigenlijk al voor een deel in die aanwezigheid van God, in die relatie met God. Nou, daar kom ik zo meteen nog even op. Oké. Nou, we hebben dan een klein beetje een plaatje van wat die hoop nou is. Voor eeuwig met God zijn. Wederkomst. Nou, waarom is die hoop belangrijk? En daarna de vraag, hoe houden we die hoop levend? Nou, waarom is die hoop belangrijk? Waarom hamert Paulus daarop? Van hou die hoop met elkaar levend. Hou dat verlangen om uiteindelijk bij God te zijn, met God te zijn, voor eeuwig. Waarom is het belangrijk dat je dat verlangen vasthoudt? Ik had al gezegd, de hoop die we hebben is heel erg verbonden met het opstandingslichaam van Jezus. Het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat betekent dat Jezus de dood heeft overwonnen. En God wil ons daarin laten delen. God wil ons daarin laten delen. Maar dat kan niet zomaar. Dat kan niet zomaar. God kan niet zeggen van, oké, ik heb iets bereikt, ik heb de dood overwonnen via mijn zoon, hier. Zo, zonder enige actie van onze kant, dat God het als het ware uitspreidt en zegt van, oké, nu is iedereen gered, maakt niet uit of het wel wil of niet, hier. Nee. Wij zaten nog wel met een probleempje. En dat is dat wij buiten de aanwezigheid van God zijn. God kan niet zomaar iets doen en het dan vervolgens op ons leggen. Dat denken we misschien wel vaak in de gauwigheid. Maar God heeft ons erbij te betrekken. God wil ons het hart, als het ware, aanspreken. God wil ons, zo gezegd, om een oud-testamentische taal te gebruiken, verleiden. God wil ons overtuigen om met hem mee te gaan. Ik heb een slide, die zal ik zo meteen laten tonen, waarin we heel kernachtig zien... Oh, hij wordt al getoond? Oké. Waarin we heel kernachtig zien hoe God ons, ja, als het ware, redt, maar hoe dat verbonden is met dat God in ons midden wil komen. Ik heb geen pointer, dus ik kan even niet goed aanwijzen. Dit is een klein schemaatje van John Milgram. Dat is een bijbelgeleerde. Die heeft een paar hele dikke boeken geschreven over het boek Leviticus. En dit is een klein schemaatje over de Leviticus 10 vers 10. Nou, dit is een heel kernachtig schemaatje over het denken van Israël. Twee paren, heilig en profaan en rein en onrein. Nou, laat ik gewoon even zo uitleggen. Wat zien we in het Nieuwe Testament? Ik begin even bij het woordje heilig. God is heilig. God is heilig. De Zoon van God is heilig, want de Zoon van God woonde bij God in de hemel. Hoe kan God in aanraking komen met het onreine? Dat kan dus niet. Want als we naar beneden gaan, dan zien we daar het blokje met onrein erin. Dat heeft dus geen connectie met heilig. Maar wij waren onrein. Of mensen zijn onrein. Als ze niet aangeraakt worden door God. Als God de mens niet opzoekt. Dus wat doet God? God wordt gewoon. Profaan. Wordt een mens. Zoals wij. Aan een slaaf gelijk. Dus God stapt uit zijn heilige ruimte, uit zijn hemel, stapt uit zijn heiligheid en wordt gewoon, zoals wij. En dan kan God wel de onreine opzoeken, kan God wel de onreine aanraken. De melaatse die Jezus aanraakt, daar komt het even heel sterk naar voren. God komt tot ons door gewoon te worden. En dan gaat God ons rein maken. Door het bloed van Jezus, door de doop, door het woord, wat iedere keer als een soort voetenwassing functioneert, maakt God ons rein. Maar door het bloed van Jezus komen we zogezegd definitief in dat reine. En dan kunnen we in de heiligheid van God verkeren. Dan kan God in ons midden wonen. Nou, dat betekent dat God woont niet zomaar in ons midden. God is er niet zomaar. God moet ons rein maken. Om, zeg maar, de heiligheid van God te kunnen ervaren in ons midden, zit telkens dat verhaal van onrein en rein daarachter. Niet dat we heel snel moeten denken dat God verdwijnt uit de gemeente, als we moeite hebben met zonde of als er zonde speelt in de gemeente. Maar er worden wel telkens waarschuwingen over gegeven in de Bijbel. En kijk maar naar de gemeentes in het boek Openbaring van Johannes, waarin wordt gezegd dat God als een gemeente die het niet goed doet, doorgaat met zondigen, dat de kandelaar wordt weggenomen. God kan niet altijd maar zijn in een gemeente waar men zich eigenlijk helemaal niet stoort aan Gods geboden. En dan denk je misschien, ja, maar dat is toch met name in het Oude Testament. Ja, maar in het Nieuwe Testament zie je dat dus in een andere vorm, zie je dat terugkomen. Dus de heiligheid van God, die verbonden is met die gedachte, God is in ons midden, heeft ook te maken met onreinheid en reinheid. Als God in ons midden is, dan zullen we werk moeten maken van reinheid. Zullen we werk moeten maken van het uitbannen van zonden in ons leven. En het is niet om de redding te bereiken. Dat is niet om de hemel te bereiken of zo. Het is meer van de wetenschap. Hé, God is hier in ons midden. Mag dat een spiegel zijn voor ons eigen leven? Hoe zit ik hier? Hoe is mijn week geweest? Nou, God wil nu al in ons midden zijn. Wat in de toekomst ligt, dat God voor eeuwig met ons zal zijn, dat er geen zon en maan en sterren meer nodig zijn, want God is in ons midden en verlicht, zoals het boek Openbaringen dat zegt. God wil in ons midden zijn. En God doet dan twee dingen. Hij is heilig. Maar door middel van Jezus mogen we ook weten dat God gewoon is. En dat God ons daarmee iedere keer weer door ons te reinigen in zijn aanwezigheid wil brengen. Dus in een gemeente, daar is God. En is dat een bedreiging van, oh jee, we mogen alleen maar als perfecte mensen voor Gods aangezicht komen? Je moet perfect zijn als je in de kerk bent? Nee. Want door Jezus mogen we weten dat God als het ware telkens weer door zijn geest naar ons toe wil komen om ons te reinigen, van een onreine gedachte wil verlossen, van een onreine gewoonte wil verlossen, ons daarin rein wil maken en ons zo zijn heiligheid wil laten ervaren. Als God in ons midden is, dan is dat juist omdat wij op Jezus mogen vertrouwen en daarmee op de Heilige Geest, is Gods aanwezigheid in ons midden juist een enorme impuls om te zoeken naar Gods heiligheid, om onreinheid uit de gemeente te krijgen. Nou, even zo gezegd. Nou, hoe houden we de doop levend? De laatste vraag. Nou, dan komt onder andere 1 Korinthe 3 vers 16 aan de orde. En Paulus spreekt in de Korinthebrief eigenlijk twee keer ongeveer hetzelfde vers uit. We lezen hem in 1 Korinthe 3 vers 16 en in 1 Korinthe 6 vers 19. Nou, 3 vers 16. Daar zegt Paulus, weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Nou, in 1 Korinthe 6 vers 19, daar lezen we. Even kijken, even dat vers ervoor. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of, en dan komt u, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. Er zit wel een verschil tussen die twee teksten, ook al lijken ze erg op elkaar. Het laatste vers wat ik net heb gelezen uit 1 Korinthe 6 vers 19, dat laat zien dat Paulus zegt van ja, jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Je kunt er niet mee doen wat je wil. Dan spreekt Paulus als het ware ook echt even nou wat meer individueel de mensen aan in de gemeente. Van, weet je niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dat God in jou woont. Maar daarvoor, in 1 Korinthe 3 vers 16, daar lijkt Paulus wat meer de hele gemeente aan te spreken. En überhaupt, als Paulus in de brieven spreekt, dan is dat bijna altijd in de meervoudsvorm. Paulus spreekt altijd de gemeente als geheel aan. En een enkele keer komt er dan een persoonlijk gebeuren aan de orde. Maar in 1 Korinthe 3 vers 16, dan zegt Paulus eigenlijk heel onomwonden, weten jullie niet dat de Heilige Geest in jullie midden woont? Weet je dat niet? Zegt Paulus, hebben jullie dat dan niet in de gaten? Hebben jullie niet door wat dat betekent, dat God in jullie midden is? Paulus herinnert de Korintiërs daaraan. En nog een ander vers, waar heel erg hetzelfde eigenlijk staat, is in 2 Korinthe 6 vers 16. Heb ik dat goed? Ja. Dan zegt Paulus van vers 14, loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Nou, wij zelf zijn de tempel van de levende God. Zoals God heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. God woont in ons hart, maar God woont ook in ons midden. Ik heb een wandel met God, maar God wandelt ook hier in ons midden. Het is dat allebei. En Misschien in sommige kerken, in sommige tradities, is het wel heel erg de nadruk op de geloofsgemeenschap, op de tradities en de kerk en hoe dat al die eeuwen is geweest en hoe we dat vol moeten blijven houden. Nou, dat is misschien een beetje een extreem, maar dan komt er een andere extreem op. En dat is een beetje mijn achtergrond van ja, de kerk doet er eigenlijk niet zo toe. Ik heb mijn persoonlijke relatie met God. Ik heb mijn Bijbel. Dat is toch voldoende. En als ik naar een kerk ga, dan doe ik dat wanneer ik dat wil. En of welke kerk dat is, dat bepaal ik dan ook zelf. Dan kijk ik gewoon welke dienst op dat moment het leukst is ergens. Dan zit je dus heel erg persoonlijk erin. Heel erg subjectief, zou ik zeggen. Maar voor Paulus bestaan die uitersten helemaal niet. Het is allebei. Je hebt een persoonlijke band met God. Maar je hebt ook je plek in de gemeente. Je wandelt met God, maar God wandelt ook hier. En ik zou eigenlijk willen zeggen dat de gemeente zorgt voor jouw persoonlijke geloof. En niet omgekeerd. Niet zo dat je persoonlijke geloof de kerk bepaalt. Dat is wel wat we vaak zijn gaan denken. Maar dat heeft een hele oorsprong in de verlichting en de manier van denken over hoe wij aan kennis komen, et cetera. Maar dat is veel te ingewikkeld. Maar ik zou willen zeggen, denk daar eens goed over na. Persoonlijke kennis komt altijd vanuit een gemeenschap. Dat is ook heel Joods. Je wordt pas een persoon, je krijgt pas een karakter, je ontwikkelt je pas tot een goed mens als je in een hele goede gemeenschap verkeert. Je wordt een slecht mens, zogezegd, als je onder slechte mensen verkeert. Dus het is zaak om in een goede gemeenschap te zijn. En daarom is de verantwoordelijkheid van een gemeente zo groot. Dat is ook de taak van de gemeente. Om elkaar eraan te herinneren dat God in ons midden is. Dat is misschien wel de kerntaak van de gemeente. Elkaar eraan herinneren, bij de koffie, in het kinderwerk, tijdens de preek, tijdens de liederen, tijdens de opening en leiding van de dienst, dat je elkaar eraan herinnert, telkens weer, dat God hier in ons midden is. Dat hoef je niet continu maar te roepen, maar dat het besef levend gehouden wordt. God is hier op dit moment. God is niet alleen maar ver in een hemel, in een ontoegankelijk licht, want dan wordt het alleen maar dit. Dan wordt het alleen maar uitzenden naar God. Nee, God is hier. Dat is ook het hele idee van sacramenten. God stelt zich op een of andere manier present hier in ons midden. Dat wordt dan heel tastbaar door brood en wijn. Niet iedere keer opklimmen naar boven. Nee, God komt naar beneden. Door Jezus, door de Heilige Geest. En zo is God hier in ons midden. En zolang we dat met elkaar levend houden, zolang we ons daar ons door laten beïnvloeden en inprenten, blijft de hoop op die eenheid met God in de toekomst levend. Dus wat is de hoop die we hebben? Eenheid met God in de toekomst. Als Jezus terugkomt, dan zal God met ons zijn. Voor eeuwig. En dan zal het ook vele malen tastbaarder zijn dan hoe dat nu is. Daarvoor moeten we weten dat God in ons midden is, in zijn heiligheid. En dat hij ons daarmee telkens weer wil aanspreken om rein voor hem te zijn. Werk aan reinheid in je leven. Als je meer van God wil weten, als je die hoop, dat verlangen naar Jezus wil laten toenemen. En hoe doen we dat? Dat doen we door elkaar hier aan te herinneren dat God hier is. Niet alleen in je hoofd, niet alleen in je hart. Hij is hier op dit moment ook aanwezig door middel van zijn Heilige Geest. God is daarmee heilig tegenwoordig hier. Gods Geest woont in ons midden. En als we ons daarvan doordringen, dan blijft de hoop op eenheid met God, dat we gered zullen worden zoals het er staat, als Jezus terugkomt, blijft levend, blijft aanwezig. En kunnen we elkaar daarmee opbouwen en bemoedigen. Kunnen we daar samen blij om worden. Want het is niet iets zwaarmoedigs. Uiteindelijk is het iets om met elkaar blij om te zijn, om een diepe vreugde te ervaren. Het gaat uiteindelijk om God. Het gaat uiteindelijk om zijn heerlijkheid. En hoe bijzonder is het? Hoe bijzonder is het om als gemeente in een doodgewoon stadje, een gemeente in een normaal schoolgebouwtje, een gemeente waarin wellicht de meeste mensen hier niet hoge politici zijn of allerlei directeuren van grote corporaties, et cetera. Normale mensen. Een beetje zoals Paulus ook tegen de Corinthiërs zei. En als ik naar mezelf kijk, ik ben misschien nog wel minder, laat ik het zo zeggen. Als iemand een normale jongen is, dan ben ik het wel, zeg maar. Een gemiddelde jongen, het is altijd zo. Als ik kijk naar statistiek of wat dan ook, ik val altijd in het gemiddelde ergens. Maakt niet uit. Maar hoe bijzonder is het dan dat de schepper van hemel en aarde, door middel van zijn Heilige Geest, hier in ons midden is, omdat hij dat wil. Omdat hij zegt, ik hou van mijn schepping. Ik hou van mijn kinderen. En ik zal hier zijn. En ik zal ze daardoor toelaten groeien in reinheid, in zuiverheid. Om ze uiteindelijk zonder vlek of rimpel bij me te kunnen nemen. Een heleboel gedachtes. Ik zou zeggen, stoei daarmee de komende week. Ik zal vast ook wat dingen hebben gezegd die hopeloze onzin zijn. Ik kan alleen niet vertellen welk deel dat is van mijn preek. Dus dat is altijd het nadeel. Maar toets het. Maar ik wil je daarmee zegenen. God is in jullie midden. God houdt van jullie. Hou van elkaar. Bid voor elkaar. Zegen elkaar. Help elkaar. Want daarmee zullen jullie steeds meer van God gaan ervaren, gaan zien. In de gemeente. Amen. Mag ik een kort gebed uitspreken? Hemelse Vader, ik dank u voor dit moment. Ik dank u voor de woorden die u heeft gegeven. Heer, ik bid dat de grote lijn zal blijven hangen. Heer, ik bid dat mensen bemoedigd zijn. Heer, dat u met uw geest in de harten van mensen verder gaat. Heer, u heeft ons gered, maar tegelijkertijd zegt u in uw woord dat u ons ook zal redden. Heer, het zijn altijd die twee dingen. Heer, en u brengt ons midden in dat spanningsveld. En u wilt daardoor dat we naar u, als het ware, jagen. Dat we meer van u willen weten. Dat we op u willen gaan lijken. Dat we zullen groeien van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus iedere keer een klein stukje meer zullen gaan lijken op uw Zoon. Heer, en u was en bent en zal met uw Zoon zijn. Heer, en zo wilt u ook met ons zijn. Heer, zegent u en ieder van ons en zegent u deze gemeente. Heer, geeft hen een hoopvolle toekomst. Heer, laat u uzelf zien in de samenkomsten die zullen volgen. Zegent u deze kostbare sieraad, wat voor u en wat door u tot aanzijn is gekomen. Heer, zegent u de gemeente, dat ze zonder vlek of rimpel uiteindelijk voor u zal staan. Ja, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.